Dank u wel.
Prachtige liederen. I will worship you in every season.
Goedemorgen gemeente, Mozaïek 071. Ja, jij even checken of jullie er zijn en wakker zijn. Ik hou van actieve kerken en mensen die in beweging zijn. Ik, zoals velen weten, ik ben Martin Kornstra en ik mag in, allereerst ben ik getrouwd met Karen, heb twee dochters en een schoonzoon. Die heb ik erbij gekregen. En mag ik in het dagelijks leven leiding geven aan de bediening van Royal Mission. Afgelopen twee dagen hadden we een conferentie over het profetische God die tot mensen en door mensen spreekt. En volgens mij kwamen verschillende mensen naar me toe. Zondag ben je bij ons, zondag ben je bij ons. Dus wie was er afgelopen dagen bij? Oh ja, 1, 2, 3, 4. Ja, nou ja, dat was het. U was er allemaal niet. Ja. Nou, dan ga ik u een paar andere dingen aanbieden waar u naartoe kunt. Nou, wat we doen is, we hebben zo'n liefde voor de kerk. In de volle breedte, in al zijn kleuren en achtergronden. We noemen dat passie voor de koninklijke kerk. De liefde voor de kerk, maar vanuit een droom die Jezus ook predikt. Het koninkrijk van God. De doorbraak van hemelse realiteit in onze gebrokenheid. En dat daarin heelheid, schittering en schoonheid zichtbaar wordt. Nou, dat doen we op heel veel manieren. Een van de manieren is dat we kinderwerkers trainen. We hebben een school voor kinderwerkers. Nou, ik zag net na het eerste lied, die kinderen die gingen naar hun eigen dienst. Dat is echt een andere vorm van kerkverlating. Dat is niet te geloven wat er dan gebeurt hier. Wat er gelopen wordt en gedaan. Wie van jullie is ergens betrokken bij kinderen? En de rest heeft ook kinderen, want daar ben je er ook bij betrokken trouwens. Hè? Dus iedereen denkt, wie is betrokken bij kinderen? Zie je al, iedereen denkt, deze aan kinderwerk. Nee, allereerst ben je ouder, hè? Vader, moeder. Of ben je betrokken bij neefjes en nichtjes of kleinkinderen. Oh, ja, ja, ja. Ik zeg altijd, als je meer investeert in kinder- en jeugdwerk, bespaar je er jaren later op heel veel pastoraat. Ja, er zijn 15 mensen die klappen, de rest denkt, wow. Ja, echt wel. Dus investeer in school voor kinderwerkers. Het is al te laat, wie zei dat? Oh, kom maar, kom maar. We gaan meteen. Ik voel me wel thuis, dat is wel leuk zeg. Heerlijk. Ja, we trainen kinderwerkers. We doen op allerlei manieren. We willen ook mensen die leiderschap, in een of andere plek van leiderschap, in een kerk, in een bedrijf, in een onderneming, ergens heb je een afdeling die je leidt, willen we je helpen. Niet zozeer om betere plannen te maken, daar kunnen we je ook bij helpen. En meer dit en meer, nee, vooral dat jij een gezondere leider wordt. Want gezondere leiders leiden mensen die gezonder worden. En daarom dat we school voor leiders hebben eigenlijk nu opgeknipt in korte stukjes van 3 zeer intense dagen. Bijna een masterclass met echt hele goede trainers. En als dat iets is wat jij nodig hebt om gezonder te worden als mens, vanuit je geschiedenis, vanuit je roeping, vanuit je wat je meeneemt, zodat je beter leiding kunt geven, nodig ik je van harte uit om daarbij aan te sluiten. En volgende plaatje, als je een ondernemer bent, we hebben op 10 april een dag voor ondernemers. Ik noem het maar even, niet omdat je moet komen, maar omdat we zo graag mensen verder helpen. En we willen echt mensen dienen en zegenen. Nou, ik ben hier vanmorgen en ik mag spreken over het radicale midden. Ja, coole titel, hè? En deze ochtend is eigenlijk mede een voorbereiding of deel van deze hele dag. Want vandaag is het een wonderlijke zondag. Ja, wie is vanmorgen opgestaan met het idee, vandaag is een wonderlijke zondag? Ja, de rest moet ik nog flink tegen preken, zeg ik. Wonderlijke zondag, elke dag is wonderlijk met de Heer, want God doet niet alleen wonderen, Hij is wonderlijk. Maar vandaag is het bijzonder, want ik vanmorgen in beide diensten mag spreken en een voorzet mag geven over God die wonderen doet en wonderen die soms nog uitblijven. Als voorbereiding op de avond vanavond, waar Benjamin en andere mensen van ons team komen voor een wonderlijke zondag die specifiek gaat over genezing, herstel en heelheid in de naam van Jezus. En we hebben afgelopen twee dagen alweer wonderen meegemaakt. Een God die mensen genas. Maar ook verhalen weer gehoord van jaren geleden. Een man die ik wel eens wat tegen ben gekomen, die kwam naartoe. Martin, weet je het nog? 15 jaar geleden riep je me in een zaal bij het Vrijzijnweekend. Met een overtuiging, een gedachte van God. Er is een man die een verbrijzeld been heeft aan de rechterkant, aan zijn onderbeen. Vanwege een ongeluk. En dat is niet goed hersteld. En je hebt er altijd moeite om te lopen. Je riep me naar voren, je bad voor me. En zegt, ik ben 15 jaar geleden compleet genezen. En ik ben nu een hardloper die nergens last van heeft. Dat is dan 15 jaar geleden. En tegelijk dit weekend gebeurde een wonder met een man die last heeft van zijn voet. Het was Benjamin bad voor hem. En uiteindelijk rent hij de trap op en af. En zijn vrouw zegt, dit kan niet. Dat gebeurt dan gewoon in een dienst of in een pauze dat we nog met mensen aan het bidden zijn. Jezus Christus is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde. Dat is de goedheid van God. Het radicale midden. Weet je, radicaal is voor ons niet zo'n prettig woord. Hè? Dan denken we aan extremisme, aan mensen die echt, die ontsporen of zo. Maar weet je waar het woord radicaal vandaan komt? Komt van een Latijns woord, dat is radix. En radix betekent wortel. Dus radicaal voor ons gevoel, en ons taalgebruik, is dat extreem. Dat zijn mensen die zwaar gepolariseerd zijn. Maar radix is wortel en radicaal betekent eigenlijk dat je diep geworteld bent. En de preek gaat vandaag ook dat je diep geworteld bent in het midden. En daar zal ik woorden aan geven. Maar radix is dus wortel. Want het volgende plaatje, wie houdt er hiervan? Radijsjes. Waarom heten radijsjes radijsjes? Omdat het worteltjes zijn. Dat komt van radix. Dus hier is, dit heet radijs, dat komt van het Latijns woord radix. Ze zijn wel een beetje bitter of pittig, hè? Ja, wie vindt ze gewoon niet lekker? Kom maar naar voren, dan beginnen we daarmee. Ja? Je kunt overal van genezen worden, hoor. Maar radicale midden, wat is de kern van wat ik vandaag wil zeggen? Dat in het ook in deze wereld, maar ook in het evangelie, het leven met God, zijn uitersten. Maar die uitersten, die vinden hun bron in Jezus. En zodra je alleen maar op één uiterste gaat staan, raak je en Jezus wat uit het oog, en kom je tegenover te staan de mens die aan de andere kant staat. Want Jezus verbindt die twee. Onze wortels horen in Jezus te zijn, zodat we beiden kunnen verbinden. Dan denk je, hoezo dan? Nou, je hebt woord en je hebt geest. Wat is nou het belangrijkste? Ja, het midden. Ja, tuurlijk. Ja, als je alleen maar, je van die mensen, het woord, heel belangrijk. Maar als je daar te veel blijft zitten, kun je zo vastzitten in de letter, dat je de geest kwijtraakt. Maar als je alleen maar hier zit, dan ga je zweven. Ja, ik leerde al de Bijbelschool, in het Engels, if you only have the word, you dry up. If you only have the spirit, you blow up. If you have the word and the spirit, you grow up. En de verbinding zit hem in Jezus. Jezus nodigt je uit om het woord te lezen, zodat je hem beter leert begrijpen. Want hij is het levende woord. Jezus nodigt je uit om vol te worden van de Heilige Geest, want hij is de doper met de geest. Het brengt uiteindelijk je altijd weer bij Jezus. En als je alleen maar, ja maar het moet, nee, vanuit Jezus stroomt beide. Er zijn zoveel mooie, bidden en werken. Moet je nou harder werken of harder bidden? Ja. Ja, je moet meer bidden. Tuurlijk moet je weer bidden, want we verwachten het van God. Maar als je nou bijvoorbeeld een examen hebt, je staat voor een examen, je gaat keihard bidden en niet studeren. Komt het dan goed? Ik zeg dan nee. Oh, God kan heel bovennatuurlijke dingen doen, maar over de Heilige Geest wordt gezegd, hij zal je in herinnering brengen. Dan moet je eerst gestudeerd hebben. Dus, maar alleen maar studeren en niet bidden, betekent dat je het eigenlijk in eigen kracht doet. En de bron is in Jezus, dat Jezus je uitnodigt, ja, ga maar bidden. Nee, ga maar aan het werk. Maar de bron is Jezus, want de zegen van de Heer maakt rijk. En al dat zwoegen voegt er niets aan toe. Maar hij brengt je naar die verschillende plekken. Dus ga nooit tegenover elkaar staan. Een van de mooie uitspraken van Mozaïek is, je mag komen zoals je bent. Amen? Ja, en Jezus zegt, en ik wil niet dat je blijft zoals je was. Maar als je alleen maar hier gaat staan, is het nooit voldoende. Dan zeg je, jij moet veranderen, jij moet veranderen, jij moet veranderen. Als je alleen maar hier blijft staan, dan is er nooit een oproep om in beweging te komen. Dus in Jezus is een bron en die bron is, je mag 100% komen zoals je bent. Er is geen enkele verantwoordelijkheid die jij moet nemen, want Jezus heeft hem genomen. Maar zodra je gegrepen wordt door genade, gaat er een verlangen komen om in verandering te komen, want dat stroomt uit Jezus. Welkom verandering, genade en waarheid, genade en waarheid. Het stroomt allemaal uit Jezus. God is altijd dezelfde en hij is elke morgen zijn belofte weer nieuw. Ja, altijd dezelfde. Nee, maar het moet wel. Zo deden we het al heel veel jaren. Zo moet het. Maar we hebben hele goede dingen, tradities die we hebben. Maar als je daar te veel in vastkomt, mis je de beweging die God wil geven. Maar als je alles steeds overhoop gooit, vergeet je dat God altijd dezelfde is. Oh, zijn beloften zijn elke dag weer nieuw. Maar hoe werkt dat dan? Als God onveranderlijk is, want God zelf is onveranderlijk, hoe kunnen zijn beloften nou elke dag weer nieuw zijn? Oh, hij blijft dezelfde, maar de manier waarop hij het uitwerkt in jouw leven is iedere keer weer nieuw. En dat kun je alleen maar begrijpen en meenemen als je geworteld bent in Jezus. Want dan weet je, God blijft dezelfde en hij mag zich ook in mijn leven op een nieuwe manier openbaren. Die ik spannend vind en vernieuwend. Want ik weet, God is dezelfde, mijn bron is in Jezus en hij mag nieuwe dingen doen. Als je nu amen zegt, zeg je dus eigenlijk ja tegen het nieuwe. Hè? Ik hoor 25 keer amen en de rest denkt, ja. Maar laat ik het ook toepassen op genezing en wonderen die wel gebeuren of niet gebeuren. Gebrokenheid en heelheid. Uit Jezus stroomt herstel en heling. En uit Jezus stroomt ook de kracht en de goedheid om staande te blijven als de heling niet doorbreekt. En dat zeg ik met heel veel respect voor wie God is en voor mensen. Want ik heb heel veel wonderen in mijn leven meegemaakt. Vooral op het gebied van genezing. Maar ik heb nog meer meegemaakt dat mensen niet genazen. En als ik mijn wortels niet in Jezus had, was ik al lang gestopt. Want ik was of teleurgesteld in de wonder niet gebeuren, of ik was te trots geworden en te hoogmoedig door wat wel gebeurde. Maar in Jezus zit het allebei. De uitnodiging om te gaan voor heelheid en tegelijk te begrijpen dat God ook aanwezig is op de plekken waar die doorbraak nog niet komt. De Bijbel staat vol met prachtige verhalen. Die drie vrienden in de vurige oven. Het is toch cool dat je daar vastgebonden ingegooid wordt en de touwtjes zijn weg en je loopt daar tralalala en dan verschijnt er een vierde figuur. Halleluja. Ja. Ja, en Johannes de Doper zit in de gevangenis. En hij wordt niet bevrijd. En hij wordt onthoofd. Hij begint zelfs zo te twijfelen en zegt, Jezus, bent u het eigenlijk echt wel? En Jezus zegt, kijk maar naar wat er allemaal wel gebeurt. Blijf ook kijken naar wat ik wel doe. Want het zal je helpen op de momenten dat het niet gebeurt. Oh, Daniel in de leeuwenkuil. Wie van jullie heeft er een poes thuis? Ja, dat is ook een uitstervende ras, zie ik. Dat is een poes. Maar dit zijn dus hele grote poezen, hè? Dan kom je in zo'n put, allemaal van die leeuwen. Ik denk, ai poesje. Ik weet niet wat hij gedaan heeft de hele nacht. Maar ik stel me zo voor, de hele nacht met die leeuwen. En God doet een wonder. Die denken, die komen even bij je, een beetje koelen en zo. En ik, leeuwtje. En de volgende nacht, nee hoor, ik ben er nog. Het is allemaal top hier. Leuke nacht gehad. Ja. En Stefanus is degene die het evangelie verkondigt met kracht. En er wordt gestenigd. En er komt geen engel die de stenen tegenhoudt. Maar midden in de moeite, midden in de steniging, ziet hij Jezus. Want Jezus is er altijd. Hij ziet Jezus staande aan de rechterhand van de Vader. Ik heb altijd het idee, en dat is mijn plaatje, omdat dat in de Bijbel eigenlijk niet voorkomt. Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Dat als mensen lijden en volhouden en hun oog gericht houden op Jezus, dat Jezus gaat staan en begint te applaudisseren. Hij zegt, wat moedig. Jouw doorbraak is er nog niet, maar je blijft wel naar mij kijken en dan kom ik met mijn zegen. Dan kom ik met iets wat al die mensen die al die stenen gooien op dat moment niet meemaken. Je ziet mijn glorie, ondanks dat de stenen niet stoppen. Want er is zoveel moois in de goedheid van God. In het wonder wat doorbreekt en in de aanwezigheid die je er doorheen haalt. Jaren geleden wilde ik heel graag Reinhard Bonke ontmoeten. Ik weet niet of mensen... Wie kent Reinhard Bonke? Nou, Reinhard Bonke was een hij is al in 2019 overleden, dus ik begrijp dat veel mensen zijn naam niet kennen. Een Duitse evangelist die vooral in Afrika hele grote evangelisatiecampagnes hield. Dat begon met honderden, dan ging naar duizenden, dan ging naar tienduizenden, honderdduizenden. En zijn grootste samenkomst was met 3,7 miljoen mensen. In één samenkomst. En in die ene samenkomst gaven 1 miljoen mensen hun leven aan Jezus. Als we dat door 18 keer in Nederland doen, dan zijn we klaar. 1 miljoen mensen die kiezen voor Jezus op één avond. En hij reisde en ik wilde hem heel graag een keer ontmoeten, want als tiener had ik al posters van die massa's, dat je al die gekleurde mensen daar, eindeloze massa's, je kon het gewoon niet overzien. En ik dacht, ik wil die man een keer ontmoeten, ik wil eigenlijk dat hij voor me bidt, dat hij ook mij, niet die massa's, maar dat ik mee mag in die zegen en de wonderen die hij ook meemaakt. En op een bepaald moment was hij in Rotterdam, zou hij meedoen aan een conferentie in een kerk met iets van, nou, zo, deze groot, 400 zitplaatsen. Ik denk, nou, met 400 zitplaatsen, dan kom ik in de buurt. Want anders is het heel groot. Dus ja, hij was daar, hij sprak. En het bijzondere was dat we een lunchpauze hadden aan allemaal tafels met eten. En hij gewoon mee kwam lunchen met alle deelnemers. En toen dacht ik, oh, maar nu probeer ik bij hem te zitten. Maar ik was natuurlijk te laat, de hele tafel zat al helemaal vol. En ik zat er, ach Heer, en ik was echt, Heer, u weet hoe graag ik het wil. Hoeveel jaren ik al wacht op een moment met Reinhard Bonk. En met dat ik dat bid, staat degene die tegenover Reinhard Bonk aan tafel zit, staat op en loopt weg. Ik denk, dit is voor mij. Dus ik, alles weggeduwd, geschopt. Nee hoor, nee. Die plek werd mij gegeven, ik liep naartoe en in één keer zit ik tegenover. Reinhard Bonk. Ik ga hem één belangrijke vraag stellen. Eigenlijk al twee vragen, maar dat is de belangrijkste. Reinhard Bonk, hoeveel tijd besteed jij in zulke evangelisatiediensten aan wonderen die niet gebeuren? Toen zei hij geen. En ik zeg, help me even, hoezo? Hij zegt, je moet Matthäus 11 vers 6 lezen. Matthäus 11 is dat stukje waarin Johannes de Doper in de gevangenis zit. En begint te twijfelen of Jezus het wel is. Hij stuurt zijn discipelen en die vraagt aan Jezus, zegt, vertel maar Johannes, de lammen lopen, de blinden zien, de doven horen, goed nieuws voor de armen. En dan zegt hij het vers 6, gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. En waarom zegt Jezus tegen deze twee die teruggaan naar Johannes de Doper in de gevangenis, vertel maar al die wonderen die bewijzen dat ik het echt ben. En dan ineens, gelukkig ben je als je aan mij geen aanstoot neemt. Hij zegt, daar zegt Jezus, val niet, want dat aanstoot nemen is eigenlijk een struikelblok. Skandalon is het Griekse woord. Dat je ergens overvalt. Val niet over het feit dat het wonder hier wel gebeurt en daar niet. Ik vertel je nu over de wonderen die gebeuren. Jouw wonder gebeurt toch niet? Val daar niet overheen, maar verbind je aan mij. Want als je geloof gebaseerd is alleen op wonderen, de dag dat het niet gebeurd is, raak je het fundament van je geloof kwijt. Net zo goed als je geloof ook niet gebaseerd moet zijn op de dingen die niet gebeuren, maar op de aanwezigheid van Jezus in elke situatie. Want hij is onze bron, het radicale midden. En hij zei, als ik zo'n dienst van genezing leid, dan ga ik aan deze kant staan en dan predik ik over de wonderen van God. Maar er zijn andere momenten dat ik aan deze kant ga staan en tijd neem voor de mensen waar het wonder niet gebeurt. Want mijn bron is in Jezus. En van daaruit willen we leven. Dat is ook de oproep hè, in, als het gaat over de gaven van de geest. Genezing, profetie, woorden van openbaring. Dan zegt Paulus in 1 Korinthe 14 vers 1. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest en vooral naar profetie. Dus jaag de liefde na. Er geen wonderen zonder de aanwezigheid van Gods liefde. Want anders wordt het een project. We gaan proberen dit te regelen en dan hebben we gescoord en er zijn zoveel wonderen gebeurd. En hou ik van wonderen? Ja, elk wonder laat me iets zien van de grootheid van God. Maar de liefde gaat wel erbovenuit. Jezus is heel vaak eerst bewogen voordat hij een wonder doet. En beide komen uit Jezus. Gaven van genezingen, gaven herstel en de liefde die je troost in elke omstandigheid. Wat is de tweede zin van de bergrede? De belangrijkste preek van Jezus. Wat is de tweede zin? Gelukkig zij die treuren, want ze zullen getroost worden. Blijkbaar zegt Jezus dat binnen het koninkrijk van God we nog momenten zullen hebben dat we huilen. Maar de beste plek om te huilen is bij Jezus. Want daar kan hij de troost geven door het werk van de Heilige Geest. Troost en liefde, kracht en genezing, geworteld in Jezus. Want als we aan één kant gaan staan, komen we echt ook tegenover elkaar staan. Je ziet het in de Bijbel, dat die wonderen gebeuren. Ik noem het al, de zweetdoeken van Paulus genezen mensen. Ik bedoel, je zal toch mijn zakdoek vandaag meenemen en denken, nou die is goed gebruikt vandaag. Die neem ik mee naar een zieke. En die zweetdoeken worden meegenomen van Paulus, worden op mensen gezet, worden bevrijd en genezen. Trouwens, by the way, de kracht zit niet in die zweetdoek, in het geloof dat God iets gegeven heeft en aan iemand en dat geloof in de kracht van God. Maar diezelfde Paulus, wiens zweetdoeken gebruikt worden, staat letterlijk, ik heb Trofimus, mijn medewerker, ziek achtergelaten. En degene die aan deze kant staan en moeite hebben soms met wonderen, die zeggen, zie je wel, Paulus had ook een zieke achter. Ja, maar zijn zweetdoeken genezen ook mensen. En waar zit dan het radicale midden? Geworteld in Jezus. Want anders dan komen we te veel. Ja, het gebeurt niet, het gebeurt wel. Laten we ons focussen op Jezus, met Jezus meewerken en zien waar we doorbraken zien. Op de plek waar genezing is, maar ook de doorbraak van vreugde in moeilijke omstandigheden. Een tekst die me enorm geholpen heeft hierbij is Hebreeën 2, vers 7 tot 9. U hebt hem, en hem staat in dit is de HSV met een kleine letter, omdat eigenlijk theologen niet zeker weten, is die hem nou de mens of Jezus? Maar voor beide gevallen klopt de tekst. Want even later wordt die hem ineens met een hoofdletter geschreven, omdat eigenlijk de Bijbelvertalers niet weten, gaat het nou over de mens? Is het een koppeling met Psalm 8, over Jezus of over de mens? Maar of het nou hem, wij zijn of Jezus, de conclusie van de tekst is dezelfde. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u aan zijn voeten onderworpen. En dan ineens verandert, ga maar verder hoor, naar de volgende tekst. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, ineens staat er een hoofdletter. Dus de Bijbelvertalers weten niet eens, dat nu moet het toch wel over Jezus gaan, denken ze. Maar bij het onderwerpen van alle dingen heeft hij, God, niets uitgezonderd wat hem, Jezus, niet onderworpen is. Alles is onderworpen. Er is niets dat niet onderworpen is aan Jezus. Maar nu zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Jezus heeft elke vijand openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd, zegt Colossens. Jezus is de overwinnaar over alles. Hij staat boven, hij is de naam boven alle naam. Alleen we zien het nog niet altijd. Jezus geeft ons macht en autoriteit. Ik heb u macht gegeven tegen de gehele lege macht van de vijand. In het kruis zijn wij meer dan overwinnaars. En of het nou over Jezus of toch weer over de mens gaat of allebei, we zien die overwinning nog niet altijd. Maar waar zijn onze ogen op gericht? Op Jezus. Jezus in jouw nood, Jezus in je overwinning. Want als overwinning onze fundament wordt, gaan we absoluut vastlopen. Want we kijken naar Jezus. Nou, die mooie tekst uit Johannes 1, vers 18 is best wel een chockerende tekst. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Jezus heeft laten zien hoe God is. We kijken naar Jezus. De hele Bijbel wijst naar Jezus. De vorige keer dat ik hier sprak, vorig jaar, net voor Pasen, had ik het over dit boek. Die verhalen uit het Oude Testament die alleen maar wijzen naar Jezus. Niemand heeft God gezien. Oh, ze hebben wel verwijsverhalen. Jezus zegt zelf, hè, het teken van Jona. In de zee gegooid, zee komt tot rust, één preek, de hele stad wordt gered. Jezus laat zich in de chaos van deze wereld gooien. Neemt dat op zich. 3 dagen de vis staat weer op en hij houdt een preek en de hele wereld kan gered worden. Dat zijn de eindeloos, hier staan wel 40 van die verhalen. Allemaal verhalen dat eigenlijk het Oude Testament wijst naar Jezus. En Jezus zegt, niemand heeft God, over Jezus wordt gezegd. Niemand heeft God gezien, maar in Jezus zie je het. Dus we kijken naar Jezus. Onze ogen zijn gericht op Jezus. Want Jezus laat het hart van de Vader zien. Wat een hart is van wonderen, maar ook een hart van bewogenheid. Een hart van liefde, een hart van genade. Een hart van naast iemand gaan zitten. Soms heeft iemand geen gebed voor genezing allereerst nodig, maar gewoon een arm omheen, want heb je het zwaar. En ik hoop dat terwijl ik hierover spreek, er in jouw hart iets gebeurt, dat je denkt, als je aan deze kant staat, er zou ruimte kunnen zijn voor een wonder. En als je alleen maar vindt, we moeten meer voor die wonderen gaan, dat je ook de ruimte kunt hebben voor de plek waar het wonder niet gebeurt. Want wij volgen Jezus. We willen vooral Jezus volgen. He, er staat in 1 Korinthe 13 die hele mooie tekst. En ik noem nog even mijn nieuwe boek, Wij volgen Jezus. Dat gaat eigenlijk over deze tekst. Nu zien we nog maar een afspiegeling. Wie van ons begrijpt God helemaal? Wiens theologie is helemaal perfect? De mijne niet. Ik preek met overtuiging, maar ik ben er overtuigd dat ik over een aantal jaren dingen toch weer iets anders zie. Ik hoop u ook. Want dat is het volgen van Jezus. We zijn op reis en langzaam ontdekken we. Want nu zien we nog maar we zien maar een beetje van wie Jezus is. En langzaam zien we iets meer. Maar wanneer zien we? Nu is mijn ken nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. In het volgen van Jezus veranderen wij. Dus als ik mijn theologie presenteer en jij de jouwe, laten we dan iets meer nederig zijn. Dit is het inzicht wat ik nu heb, maar ik ben op reis. Zodat we elkaar verder helpen in het volgen van Jezus en niet tegenover elkaar komen staan, maar vooral Jezus volgen. Want onze eenheid zit niet in theologie, onze eenheid zit in Jezus. Ik kan 10 thema's hier op tafel gooien en we hebben meteen verschil van mening. Ook rondom genezing. Maar als we nou geworteld zijn in Jezus, komt er veel ruimte voor en meer wonderen en meer rust en genade. Want stel dat je hier gaat staan, helemaal van ja, maar bijna stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ik weet niet of er wonderen gebeuren. Dan, en dan ga ik even stevige woorden gebruiken, dan ben je eigenlijk een beetje een fatalist. God moet het maar doen en als er niks gebeurt, dan is het niks. Maar als je helemaal hier gaat staan van, er moet een wonder gebeuren. En als je maar geloof hebt, dan heb je een gebeurde wonder. En 1 plus 1 is 2 en we hebben een wonder, dan word je geen fatalist, maar een fanatist. En als je te veel aan deze kant staat, en dat zeg ik met heel veel liefde, want ik sta heel graag aan deze kant om over wonderen te spreken. Maar als je alleen hier staat en niet diep geworteld bent in Jezus, maar vooral dit wil, dan moet je dus een uitweg zoeken voor de wonderen niet gebeuren. En het gevaar is dat je mensen de schuld gaat geven voor ongeloof en voor zonde. En in plaats van dat je ze helpt tot genezing te komen, geef je er een schuldgevoel bij. En een van mijn leraren zei, en dat zeg ik, dat is heel heftig, maar ik zeg het toch. Die zei, dan doe je het werk van de duivel, want die is de aanklager. Onze opdracht is nooit mensen aan te klagen, mensen op te tillen. Want de geest van God wil altijd zegen brengen, want God laat zijn goedheid zien in zijn naam. God is liefde. En het is goed, ik sta soms ook aan deze kant, alleen ik wil mijn wortels hier houden. Als ik een genezingsdienst leid, ga ik voor de wonderen. Maar ik zal bijna altijd eindigen met te zeggen, als één lid leidt, leidt iedereen. En als één lid vreugde heeft, heeft iedereen vreugde. Dus laten we vieren voor de wonderen die gebeuren. En vanavond als je naar huis gaat, nog een moment bidden voor degene die niet genezen werden. Want anders komen we op een plek dat we zo fanatiek zijn, dat we moeten wel ergens iemand iets opleggen, want dat is de schuldige. Maar aan deze kant komen we op de plek waar in de Heidelbergse catechismus op zondag 10 staat. Ik zal het even voorlezen. En dat zeg ik met heel veel respect. Wie is opgegroeid met de Heidelbergse catechismus? Nou, dan kent u deze tekst. Zondag 10, vraag 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En dan komt er een hele zin en staat er dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, en nu let op, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Eigenlijk is de uitweg hier, als je er gebeuren weinig wonderen, is dat je alles in de handen van God gaat leggen. En dat hij jou ziekte en gezondheid geeft. En daar zit onder een diep verlangen voor de heiligheid en de grootheid van God. En dat respecteer ik. Maar het hart van God is, in Jezus laat hij zien dat hij wil herstellen en genezen. Jezus, kom maar, raak me maar aan. Ik wil je herstellen. Het hart van God is herstel. Dus als we te veel hier gaan staan, dan gaan we alles aan God toeschrijven en worden we eigenlijk fatalisten. Het is maar, we moeten er maar mee dealen. Het komt bij God vandaan en vervringt je godsbeeld. Net zo goed als hier je godsbeeld vervringt, dat je denkt, 1 plus 1 is 2, we hebben God tot een machine gemaakt, tot een formule en we hebben God niet meer nodig. Het radicale midden is dat het begint bij Jezus. En dat hij me uitnodigt en jou uitnodigt om op deze plek te gaan staan en een wonder te verwachten. En te gaan voor wat in het hart van God is. En tegelijk te beseffen dat we nog in een gebroken wereld leven waar nog niet iedereen, niet alles buigt voor de voeten van Jezus. Alles is hem onderworpen, maar we zien het nog niet altijd. En dat we dan geen schuld gaan geven, maar ook niet laks worden, maar juist zeggen, ook hier kan God zich openbaren in zijn liefde, in zijn genade, in zijn kracht, in zijn aanwezigheid. Want wat heb je liever, een wonder van genezing of Jezus in je leven? Voor mij is Jezus belangrijker dan een wonder. Oh, ik hou van wonderen. Maar als ik zou moeten kiezen tussen Jezus en wonderen, weet ik waar ik voor kies. Want mijn leven, jouw leven, groeit uit, ontstaat uit de goedheid van God en het hart van Jezus. En hij nedigt je uit naar die beide kanten. En ik heb deze reis mogen maken. Ik denk dat ik deze preek 10 jaar geleden niet had kunnen houden. Omdat ik opgegroeid ben met wonderen. En vol verwondering ging en geen woorden kon vinden. Hoe leg ik uit dat we te dealen hebben met vol gaan verwonderen en stilstaan bij waar het niet gebeurt. En niet doorrennen. En God heeft mijn hart veranderd. En een van de redenen, manieren waarop God mijn hart veranderd heeft, is dat ik 2 kinderen heb. Mijn oudste is Ingeborg. Mijn jongste is Lieslot, 30, 28. Ingeborg, de oudste, is genezen van een bloedziekte. Toen ze baby was in de hielprik, was er een stofwisselingsprobleem en heeft God haar genezen. En Lieslot is 28 en heeft een beperking en een verstandelijke begrip van een 6-jarige. En ik zal nooit zeggen dat dat Gods plan is. Maar ik zal wel zeggen dat God alles het medewerkt ten goede voor hem die hem lief hebben. En dat heeft gemaakt dat ik met diep besef van en de doorbraak die er niet is, de volkomenheid die ergens ontbreekt en het wonder dat wel gebeurt, dat ik ermee kan leven en dat ik die extremen in mijn gezin, maar ook in onze bediening, ik kan er doorstaan omdat ik steeds me meer bij Jezus breng. Wij zijn geen volgers van wonderen, we zijn volgers van Jezus. En als wij Jezus volgen, gaan de wonderen ons volgen. Dat is wat Jezus zegt in Marcus 16. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Het is mooi om naar een dienst van genezing te gaan en ik nodig je uit om er vanavond bij te zijn. Want als er iemand vanavond de avond goed kan leiden, is het Benjamin. En hij weet niet dat ik dit zeg, maar Benjamin is mijn, op het gebied van genezing, mijn geestelijke zoon. En hij is krachtiger dan ik. Afgelopen weekend komen een paar mensen, Martin weer van binnen, ik zeg, vraag Benjamin, maar hij heeft gewoon, er gebeurt gewoon veel meer wonderen als hij bidt. En dan denken mensen, oh Martin, is dat niet moeilijk voor jou? Nee, dat is toch een eer. Het is toch een eer dat ik iemand heb mogen helpen, dat hij sterker wordt dan ik. En dat uiteindelijk door wat ik heb mogen bijdragen, het koninkrijk meer doorbreekt. Het is geen competitie wie de beste is, het gaat om een doorbraak van het koninkrijk. Het draait niet om mij, het draait om Jezus. En als Jezus door hem krachtig werkt, denk ik, laat mij hier met me bidden. Meer kans dat er wat gebeurt. Halleluja. Dus ik nodig je van harte uit om er vanavond bij te zijn. En beseffen dat dit is ons uitgangspunt waar we bij Remission voor staan. En waar ik geloof, waar Jezus de kerk toe uitnodigt. Dat ook die polarisatie over wel en niet zijn antwoord vindt in Jezus. En we ruimte maken voor de plek waar het niet gebeurt. En opnieuw durven gaan voor het wonder wat nodig is. Want Jezus zegt wel, leg op zieken de handen en ze zullen genezen. Jezus nodigt uit. Alles is hem onderworpen. We zien het nog niet altijd, maar het is wel zo. Dus we blijven spreken tegen de bergen. We blijven spreken tegen en we zien wonderen gebeuren. En de laatste jaren meer dan ooit. Ik hoop dat ik je vanmorgen mee heb genomen naar iets van de goedheid van God. Het hart van God. Waar hij in jouw binnenste alles wil veranderen en vernieuwen. En dat je op die plek komt waar in hem geworteld er ruimte is voor stilstaan bij het wonder wat niet gebeurt. En gaan voor een wonder wat hij wil doen. Want in hem, geworteld in Jezus, is een radicaal midden waarin beide bij elkaar komen. En we steeds gezonder worden als kerk en als volgelingen van Jezus. Amen. Zullen we gaan staan met elkaar? Ik besef dat je misschien, ik ben overtuigd dat je nu geraakt kunt zijn. Vanwege je theologie, je denken over wonderen, maar misschien ook gewoon wel je persoonlijke situatie. In gebrokenheid of verlangen naar een wonder. Ik ga nu een algemeen gebed doen voor iedereen en degene die zeggen, Heer, doe iets in mijn hart nu. Naar aanleiding van deze preek ga ik gewoon vragen, wil je hand op je hart leggen? Doe iets in mijn hart, Heer. Zodat ik, als je aan deze kant staat, weer hoop krijgt voor een wonder. Omdat Jezus je altijd uitnodigt voor een wonder. Maar als je aan deze kant staat, dat je wat genadiger wordt over de plekken waar het niet gebeurt. Zodat uiteindelijk Jezus in ons en door ons groter wordt. En zo meteen eindigen deze dienst, en Evelien zal het nog wel herhalen, dan staan hier mensen van de ministry die voor je willen bidden. En ik wil je echt vragen om dat moment niet te laten stelen doordat het iedereen de zaal uitloopt. Maar dat moment te nemen dat God je hart kan raken op een nieuwe manier. Ik heb deze preek vandaag gehouden voor de 10e keer. Want vorig jaar hield ik deze preek op onze eigen conferentie over genezing. En bij mijn hele team kwam naar me toe en zei: Martin, dit moet je in elke kerk preken waar het maar kan. En ik heb zoveel mensen in tranen gezien die dit nodig hebben. Het was een paar weken geleden in Middelburg bij Mozaïek. En ik kwam een man naar me toe en zei: we hebben ons babytje, ons meisje van 1 jaar, 3 jaar geleden verloren. Hij zegt: ik heb elke dag pijn. Hij zegt: maar deze preek heeft mij het antwoord gegeven en ik voel dat God mijn hart geneest. Als dat jouw reis is van pijn, laat dit moment zo meteen niet voorbij gaan. Dat iemand je kan zegenen. Dat die heling en goedheid van God komt. En dat er ook weer hoop mag ontstaan voor een nieuw wonder. Op een ander terrein in je leven. Leg je handen op je hart. Velen hebben het al gedaan als je dat wil. Vader, hier staan we. En ik sta erbij. En onze hand op ons hart. We verlangen zo dat we vooral geworteld zijn in u en van daaruit er ruimte is voor die beide kanten. In een wereld vol gebrokenheid willen we verlangen naar heelheid en ook stilstaan op plekken waar het niet gebeurt. Omdat u aanwezig bent in beide. U bent mooier dan een wonder, u bent sterker dan kracht. Heer Jezus, raak mensen aan in hun reis met u. In hun teleurstellingen, in hun overwinningen. In het oordeel en de trots die we soms gehad hebben en in het te weinig verwachten. Heer, raak ons aan, omdat we dieper geworteld zijn in u. En ons naar beide kanten kunnen uitstrekken. Door de goedheid van uw naam. Ik zegen je hart. Ik zegen je reis met Jezus. Want wij volgen Jezus. En zegen je in die weg. En dank u, Heer, dat u ook vanavond hier machtige wonderen wilt doen. Tot eer van uw naam. In Jezus' naam. Amen.